Gemeente, de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Aanstaande woensdagavond zal de kerkenraad vergaderen. Komende donderdag zal er in ons kerkgebouw een uitvoering plaatsvinden ten behoeve van het evangelisatiewerk in Gent. Aan deze avond werken André Knevel, Lieselot Rokita en het mannenkoor uit Stellendam mee. De aanvang is om 19:30. U bent van harte welkom. Op vrijdag 1 september zullen Robin Molenaar en Jopje Gerarda van Vossen in het huwelijk treden. In de trouwdienst die in ons kerkgebouw zal plaatsvinden, zal dominee K. Visser voorgaan. De aanvang is om 3:00. Zij hopen beiden lid te worden van onze gemeente. Volgende week zondag zal dominee J. Westerink in beide diensten voorgaan. Volgende week zondag zullen ook weer de zondagsschool weer beginnen. En voor alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijn er handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 63, versen 1 en 2. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen. En ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Psalm 63, versen 1 en 2. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig vrezen. Dat is Psalm 119, vers 32. Dat willen wij zingen na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing gemeente vindt u in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 4. Wij lezen de versen 1 tot en met 10. Johannes, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 10. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde ure. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heen gegaan in de stad, opdat ze zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is het 10e vers. Vers 10. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. In ons gebedgemeente willen wij denken aan zuster Sjaan de Korte, die aanstaande woensdag een ernstige operatie moet ondergaan. Er is ook voorbeden gevraagd door broeder Aad Hobbel voor zijn tweelingbroer die ook ernstig ziek is. We willen ook de Heere danken dat broeder Grotenboer weer in de kerk mag zijn. En daar willen we dankzegging en ook voorbeden voor doen. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, hoe groot zijn uw daden en hoe rijk bent u in al uw daden, in al uw werken. Hoe heerlijk bent u alom. We worden hier geroepen in uw huis te luisteren naar uw woord. Wat een voorrecht is dat wij hier mogen zijn. En dat wij onze ziel mogen opheffen tot u. Want daartoe nodigt u ons. Daartoe roept u ons ook op. Om nu in dit gebed onze ziel tot u omhoog te heffen. En Heere, hoe kunnen wij dat doen in eigen kracht? Heer, uit onszelf zullen wij niets doen. En wie zijn wij dat wij zomaar tot u mogen bidden? Want voor u sidderen de duivelen en voor u bedekken de engelen hun aangezichten. U bent de driemaal heilige God en wij zijn onheilige mensen. Bij alles wat wij doen is er gebrek en daarom passen wij niet bij elkaar. U en wij horen eigenlijk niet bij elkaar. En nu mogen wij onze ziel tot u omhoog heffen. Dat kan alleen maar omdat u ons daartoe uitnodigt. Dat u ons daartoe oproept. En daar willen wij u hartelijk voor danken. Dat u ondanks ons nog zo over ons bewogen bent. dat u ons nodigt om ons hart voor u uit te storten. Dat wij zondige mensen van het stof, dat wij u om hulp en genade en bijstand mogen vragen. Ja, dat u het in onze tekst zegt, dat u zelfs levend water wilt geven aan hen die u daarom vragen. En zo, Heere, mogen wij door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, tot u naderen in het gebed. Omdat u, Heere Jezus, de bron van levend water bent. Omdat u, o Vader, uit liefde uw Zoon hebt gegeven. Omdat u, o Heilige Geest, op aarde mensen harten opwekt om tot u te bidden. Heere, wil ons ook opwekken nu, in deze ogenblikken, om met hart en ziel tot u te bidden. Heere, uw volk en kinderen weten het uit ervaring dat u uitkomst geeft op het gebed. Dat u wonderen doet juist door het gebed. Wonderen in het persoonlijke leven dat u overkomt en doorwerkt. Wonderen van uw trouw dat u vasthoudt wanneer wij u allang hebben losgelaten. Wat een wonder van ontferming dat u de ogen opent voor de werkelijkheid waarin wij staan. En dat u zondaren overzet vanuit de dood in het leven. En Heere, daarom mag het toch ook met vrijmoedigheid zijn dat wij nu tot u bidden en u vragen, Heere, wees ons genadig. Heere, zend uw licht en uw waarheid neder. Vul onze harten met uw Heilige Geest en raak onze harten aan, dat wij onder de indruk mogen komen van uw woord. Dat uw woord beslag op ons hart en ziel zal leggen. O, wat is het toch nodig om u te kennen? Wat is het toch nodig om met u te leven? Hoe vreselijk is het wanneer we nog voor deze wereld leven? Wanneer wij u niet met ons hart kennen? Wanneer de liefde tot u in onze harten ontbreekt en er maar hooguit wat verstandelijke kennis is van wie u bent, maar daar houdt alles mee op. O Heere, wil dan krachtig met uw Heilige Geest werken en wilt u tot bekering leiden. Hen die nog voor eigen rekening voortleven, hen die op dwaalwegen zijn, wilt u ook vernieuwde bekering geven daar waar verachtering is in het geestelijke leven. En zo willen wij u bidden of u de vrucht van uw Heilige Geest wil geven in ons midden. Liefde tot u en liefde tot elkaar. Heere, schenk blijdschap en vreugde in het hart. En laat die blijdschap des Heeren sterkte mogen zijn. Een sterkte tegen verleidingen. Een sterkte tegen de verleidingen en moeiten die van de wereld ons aangedaan worden. Heere, wilt u onze harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. En zo naderen wij tot u, Heere, om van u alle hulp en genade te verkrijgen. Wil ons in deze dienst nabij zijn. Sterk uw dienaar als hij geroepen wordt uw woord te preken. Help hem daarbij. En geef, Heere, dat wij met aandacht en met verwondering mogen luisteren. Omdat het uw evangelie is die dan toegepast wordt tot het hart. Dat wij schoonheid mogen zien in u, Heere Jezus, die lieflijke naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij alleen zalig kunnen worden. Heere, wil zo bemoeienissen met ons hebben. Zegen hen die ook thuis meeluisteren, wil ook in hun harten werken en uw aanwezigheid hen schenken. Heere, wij dragen uw zuster Sjaan de Korte op. En wij bidden u of u haar zeer nabij wil zijn. Laat zij het mogen beleven, wat er staat in de psalmen. Gij hebt mijn rechterhand gevat en gij zult mij leiden naar uw raad. En wilt u, Heere, haar genade geven, dat u haar gedurig nabij zal zijn in al haar noden, angst en pijn, omdat u haar rechterhand wilde vatten. Heere, laat dat haar belevenis mogen zijn, dat ze niet alleen straks naar Rotterdam gaat, maar dat u met haar gaat. En dat u ook tijdens de operatie over haar waakt. Wilt u de dokters wijsheid en kracht geven bij alle ingrepen die moeten plaatsvinden. Wilt u haar daarna ook helpen en zeer nabij zijn bij het bijkomen. En wanneer er allerlei veranderingen zijn die waar zij zich aan moet aanpassen, Heere, wilt u daarbij aanwezig zijn. Opdat zij mag weten, de Heer is aan mijn zij. Heere, geef dat de operatie ook het beoogde resultaat mag hebben. En dat zij daar sterk door gezegend mag worden. Wilt u ook haar man gedenken, vertroost hem. Daarbij betrekken we ook onze broeder Krijnelis. Deze drie zijn zo dicht aan elkaar verweven als het ware een gezin. Ze lijden allemaal mee. Heere, wilt u in hun midden zijn en uw genade hen schenken. O Heere God, wij willen u danken dat broeder Grotenboer weer in ons midden mag zijn. Nadat hij zo'n vreselijke val gemaakt heeft en ribben gebroken had. Heere, dank u dat de herstelmacht mocht plaatsvinden. Wij dragen hem ook verder u op en bidden om verder genezing en dat de krachten mogen toenemen. O, hoe hebben ook zijn genegenheden gebrand om zeren voor of in te treden. En nu hebt u zijn wens hem geschonken. Heere, wil ook alles wat er gebeurd is heiligen aan zijn hart en leven, dat hij daardoor toch ook dichter aan u verbonden mag zijn. Heere, we willen u ook opdragen, ook hen in de verzorgingshuis. Er zijn ook verschillende in het verzorgingshuis die toch ook op bed legerig zijn. Ze zijn u bekend, we bidden u voor zuster But Otte. Gedenk haar en zuster van Ceters Cardol. We denken ook aan zuster Blok vroeg in de wei, die ook verzwakt is en veel op bed ligt. Ontferm u over hen allen en ook over anderen daar in nood. U kent ook hen die verpleegd moeten worden. Gedenk, Heere, zuster Hanna Sprong en broeder Nieuwland. O, wil in genade, Heere, op hen neerzien. We willen u bidden, uw ontferming ook over de familie Hobbel. Heere, een tweelingbroer van onze broeder Aad is ernstig ziek. Wij willen vragen of u ook in zijn hart en ziel wilt werken. Nu hij ook voor de eeuwigheid staat. En wilt u deze familie vertroosten en onze broeder en zuster Hobbel in dit verdriet wat ook hen overkomt. Gedenk hen in genade. Heere, wees ook bij anderen in de gemeente waar moeite is. U kent alle omstandigheden waar teleurstellingen zijn. Wilt u een toevlucht zijn in benauwdheden? En wilt u versterken en vertroosten, uw aanwezigheid duidelijk merkbaar doen zijn? Heere, we willen ook bidden voor heel de gemeente, ook wanneer straks de huisbezoeken zullen plaatsvinden. Geef ook, Heere, bereidwilligheid om de ouderlingen te ontvangen. En geef, Heere, dat we daar ook ons aan zullen aanpassen. En geef, Heere, dat ook de huisbezoeken tot zegen mogen zijn. Wil in ons midden werken met uw woord en geest. En geef zo dat de gemeente bearbeid mag worden, geleid mag worden in de grazige weiden van uw woord. Ook door het werk van het huisbezoek. O Heere, zo leggen wij u deze gebeden voor. En wij bidden u, ontferm u over ons. Zie ons aan in uw gunst, om Christus wil. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Laten wij zingen Psalm 42, versen 1, 3 en 5. 42, versen 1, 3 en 5. De Heer Jezus is aangekomen bij de waterput vlakbij Sichar. En gemeente, vorige week hebben we gezien hoe hij daar rustte. Maar dat rusten had een bedoeling. En ook die vraag waar we over nagedacht hebben, geef mij te drinken, had ook een bedoeling. Nee, de Heer Jezus was niet op zijn eigen rust uit. De Heer Jezus was niet bezorgd dat hij zelf te drinken zou hebben. De Heer Jezus was bezig deze eenzame vrouw, die om 12 uur 's middags bij de waterput komt, te openen. Want die vrouw was gesloten. Vrouw had ook echt niets tegen hem gezegd. De Heer Jezus begint het gesprek. Want hij moest door Samaria gaan. Hij moest deze vrouw daar ontmoeten. Want deze vrouw was een gekende des Heren. En zo is het gekomen dat de Heer Jezus haar vroeg, geef mij te drinken. De Heer Jezus wil haar behouden. Maar dat weet die vrouw niet. Voor die vrouw is die man een Joodse man, die eigenlijk wat apart doet, volgens de cultuur van die tijd. Want hij spreekt mij aan. En dat gebeurt meestal niet, dat doen ze niet, die Joodse mannen. En zo hebben ze elkaar in de ogen gekeken. Deze Joodse vreemdeling en deze Samaritaanse vrouw. En de Heer Jezus heeft de stilte doorbroken, want hij is toch altijd de eerste. En nou zien we hoe boeiend het is hoe de Heer Jezus die weerstanden bij die vrouw gaat doorbreken. Haar verzet, haar onwilligheid, haar sarcasme zelfs, gaat de Heer doorbreken. En het zal erop uitlopen dat deze vrouw verbroken wordt. En dat zij het eeuwige leven zal ontvangen. En zo heeft de Heer Jezus eerst een beroep gedaan op haar medelijden. Door te vragen, geef mij te drinken. En nu moet een vrouw wel heel hard zijn wanneer zij iemand die dorst heeft een koele dronk zou weigeren. Maar zo hard is deze vrouw toch wel. Want hoe reageert zij? Ze geeft een antwoord. Vers 9. Hoe begeert gij die een Jood zijt van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Ik hoor tot het volk van de Samaritanen. En Joden willen toch niets met ons te doen hebben? Daarnaast ben ik ook nog een vrouw. En het is toch ongepast dat de Joodse man zomaar een Samaritaanse vrouw zou aanspreken en iets van haar zou vragen. En de achtergrond daarvan lezen wij hier verder. Waarom deze vraag van de Heere Jezus bijzonder was. Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En dat werkwoord dat gebruikt wordt in Grieks, dat betekent iets van samenwerken. Ze zullen nooit samenwerken met de Samaritanen. Dat betekent het woord in het Grieks. Samenwerken. Maar toch dreven ze wel handel met elkaar. De rabbijnen hadden ook gezegd dat dat mocht. Zolang ze als ze wijn kochten, moest die wijn in een afgesloten vat verkocht worden door de Samaritanen. Dan mocht het wel. En op zich hadden de rabbijnen gezegd dat het land van de Samaritanen was niet onrein. Nee, het land was rein en het water in het land van de Samaritanen was ook rein. Want het had toch immers oorspronkelijk behoord tot het landgebied van Israël. Maar de Samaritanen zelf, daar moest men zich van verre houden. Maar toch kochten ze en verkochten ze. Ze dreven handel met elkaar. De discipelen waren immers ook nu de stad ingegaan om te kopen. Om eten en drinken te kopen van de Samaritanen. Maar ze zouden nooit samenwerken. En daarbij werden Samaritaanse vrouwen altijd door de Joden beschouwd als onrein. Ze stonden voor hen gelijk aan menstruerende vrouwen. En daarom zijn de discipelen straks ook verbaasd dat de Heere Jezus zomaar in gesprek is gegaan met een Samaritaanse vrouw. En om iets uit de hand van een Samaritaanse vrouw te ontvangen, dat zou volgens de Joodse rabbies iemand onrein maken. En dat verklaart ook de verbazing van deze vrouw. En die verbazing wordt alleen maar groter wanneer we beseffen dat een Jood nooit zou drinken uit hetzelfde vat als waar een Samaritaan uit zou drinken. Ze hielden echt afstand van elkaar. Maar nu zien we de Heere Jezus en hij doorbreekt al die menselijk verzonnen Joodse reinigingswetten. De Heere Jezus laat hier zijn barmhartigheid zien, maar die vrouw heeft dat niet door. Ze geeft de Heere Jezus geen antwoord. Ze antwoordt hem. En dat doet ze wat op een sarcastische manier. Ze gunt hem nog niet eens een slok water. Dat zou voor ons al een reden geweest zijn om het gesprek maar verder te staken. Dan moet ze het ook zelf weten. Maar zo is de Heere Jezus niet. De Heere Jezus gaat door. Dat is het wonder van zijn opzoekende liefde. De Heere Jezus gaat steeds door. Hij overwint de weerstanden bij zondaren en hij stapt over al hun bezwaren en tegenspreken en akeligheid heen. Want u moet niet denken dat wij nou beter zijn dan deze vrouw. Er is niet zo heel veel verschil tussen die vrouw en ons. Hebt u het nooit gedacht dat u het beter wist dan de Heere? Hebt u uzelf nooit verhard tegen hem? Hebt u hem nooit tegengesproken? Gemopperd? Geklaagd? En dat u niet dacht aan zijn zelfopofferende liefde aan het kruis, maar dat u wel dacht aan uw moeite? En dat de waaroms omhoog kwamen. Die vrouw die tegenspreekt. Dat is eigenlijk een beeld van u en van mij. En wat een wonder dat de Heere Jezus verder ging met deze vrouw. Hij geeft het niet op. De Heere Jezus is niet alleen de eerste, maar hij gaat ook door. Hij blijft doorgaan. Kijk maar naar Adam. Toen Adam in feite de Heere het verwijt maakte, die vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft mij verleid. En Eva op haar beurt, de slang, die heeft mij verleid. Toen had de Heere het kunnen zeggen met jullie oneerlijk spreken, verlaat ik jullie. Maar toen heeft de Heere gezegd, ik zend mijn zoon en het zaad van de vrouw zal de kop van de duivel vermorzelen. De Heere gaat door. Steeds weer zond hij zijn profeten. Vroeg op en laat, altijd. Om het volk tot bekering te roepen. Keer weder, gij afkerige kinderen. Hoe lang heeft de Heere niet in ons leven geroepen? Of niet soms? Hoe vaak? Hoeveel jaren? En waar is dan de vrucht? In uw en in mijn leven. Dat kan een mens toch ook wel eens benauwen. Zoveel genade van de Heer ontvangen. Zoveel lieflijke uitnodigingen. Zoveel roepstemmen. En waar heeft het ons gebracht? En wat een zegen dat de Heer vanmorgen weer opnieuw tot ons komt. En dat de Heere de deuren van zijn genade en zijn barmhartigheid opent. Dat de Heer opnieuw het levende water laat verkondigen. Hoe langmoedig is de Heer en barmhartig. En dan zien we hier hoe de Heer Jezus deze vrouw benadert. Want wanneer de Heer het had opgegeven met deze vrouw, dan was het eeuwig nacht geworden voor haar. Maar dan had de Heer het ook met ons al lang moeten opgeven. Dan was het voor ons eeuwig verloren geweest. En dat naar recht. Want we hebben allemaal een hart. Hart. En als u daar zicht op krijgt, dan worden we nog bang voor onszelf. En dan gaat u bidden, Heere, verlos me van mijn boos hart. Want mijn hart is als een kiezel. En de Heere zegt toch, er is niemand die goed doet. Tot niet één toe. En wanneer de Heere Jezus nu maar was doorgelopen naar die sarcastische opmerking van die vrouw en van zijn discipelen achterna gegaan, de stad in, dan was het even verloren geweest. Maar dan was het ook even verloren geweest voor Petrus na de verloochening. En dan was Paulus nog steeds Saulus geweest in zijn vervolging van de gemeente. En dan was de verloren zoon ook weggestuurd van het huis van de vader. Wat kom je hier doen? Maar de Heere Jezus geeft het niet op. Hij is juist gekomen om weerbarstige en onwillige mensen zeer gewillig te maken door de kracht en de majesteit van zijn geest. Hij had naar recht kunnen zeggen naar deze vrouw. Vrouw, u zult eeuwig van dorst versmachten. Maar dan zien we het wonder. De Heere zegt iets anders. Vrouw, indien u de gave kendet, indien u de gave Gods wist, en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt ge van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. Vrouw, u hebt mij geweigerd water te geven, u daagt mij uit. Maar als u wist wie ik was, als u wist wie ik ben, dan zou u mij om levend water gevraagd hebben. En u had het ontvangen. Ik had het u gegeven. Want u kunt mij niets anders geven dan water waar ik uiteindelijk straks weer dorst van krijg. Maar ik kan u voorzien van het eeuwige water, het levende water. En u zult nooit meer dorsten. En zo zien we hier, gemeente, de onwetendheid van deze vrouw. Dat is een diepe werkelijkheid, de onwetendheid van deze vrouw. Daar willen we eerst bij stilstaan. Want die vrouw wist het niet, is onwetend. Zij denkt dat de Heere Jezus in nood is. En zij denkt dat de Heere Jezus hulpeloos is. Dat hij geen water kan scheppen. En zij vindt dat zij als Samaritaanse vrouw machtig is om Jezus water te geven. En dat zij kan voorzien in zijn behoeften. Maar nu draait de Heere Jezus het om met zijn antwoord. En de Heere Jezus geeft dit antwoord aan die vrouw in de vorm van een raadsel. In het Hebreeuws is dat de mashal. Zo spreekt de Heere Jezus vaker. Want dat doet de Heere Jezus expres, om die vrouw te laten nadenken. Dat deden de Joodse rabbies ook wel onderling. Dan spraken ze elkaar aan met een vorm van een raadsel. Bijvoorbeeld, toen de Heere Jezus naar het kruis ging, zei de Heere Jezus tot de wenende vrouwen van Jeruzalem, indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Of toen de Heer Jezus sprak over zijn wederkomst, zei hij, al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Zo heeft de Heer Jezus meer van die gezegden, waar een mens over nadenkt, soms jarenlang over nadenkt, om de diepte daarvan te peilen. En zo laat de Heer Jezus ook deze vrouw nadenken. Als u wist de gave God en wie hij is die tot u spreekt, geef mij te drinken. Zo zou u van hem hebben begeerd en hij zou u levend water gegeven hebben. Nou, die vrouw begreep de Heer Jezus niet. Begreep ook niet wie hij was. Ze wist het niet. Begreep ook niet waar het nu om ging. Ze was bekrompen in haar gedachten. Ze was onwetend. Ze wist niet dat voor haar stond de Messias, de beloofde zaligmaker. Dat hij dicht bij haar was. De bewerker van volkomen zaligheid. Ze wist het niet. En als ze dat wel geweten had, en als ze beseft had wie het was, dan had zij inderdaad voor hem neergevallen. En had ze van hem begeerd het levende water. Maar ze wist niet dat hij de heerlijke God was. En dat hij een troon had boven alle engelen. En dat in zijn armen hij heel de wereld vasthield. En dat in hem volmaakte vrede was. En dat hij alle moeite en zorgen kan veranderen in vreugde. En dat hij heerlijkheid kan schenken in plaats van dorens en distels. Zij wist niet dat uit zijn mond de woorden van het eeuwige leven vloeien. Ze wist niet dat hij al haar zonden kon wegwassen en haar het eeuwige heerlijke leven kon schenken. Ze wist het niet. En dat was de tragiek van haar leven. Niet eens al haar immoraliteit, waar we later over nog zullen spreken. Maar het ergste in haar leven was dat ze niet wist wie Jezus was. Ze smachtte naar dorst. En voor haar stond de Heere Jezus met levend water. Ze had een leeg leven. En voor haar stond degene die haar leven kon vervullen. Maar ze wist het niet. Wat een tragiek als mensen het niet weten. Ik weet een voorbeeld daarvan toen ik een jongen was. In Australië hoor ik wat er gebeurde in Kalgoorlie en Coolgardie. Dat zijn twee plaatsen, 500 kilometer in het binnenland. En er was allemaal woestijn daar, hadden ze goud gevonden. En er was een nederzetting ontstaan en ze moesten daar water hebben. Toen was een ingenieur, die heeft toen een pijplijn bedacht. En dat moest over een bergketen gaan. Hij had allemaal bedacht en uitgerekend dat het klopte, dat het kon. Kostte heel veel geld en dat hebben ze toen aangelegd. Helemaal naar Kalgoorlie toe, vanaf de kust. Dat er water zou komen. En op de tijd dat het zou komen, het kwam niet. De man dacht, wacht een half uur, het kwam niet. De man heeft zichzelf doodgeschoten. Een half uur daarna kwam het water. En het stroomt tot op de dag van vandaag. Hij wist het niet. Wat een tragiek. Hij wist het niet. Hij heeft nooit de vruchten van zijn werk gezien. En de eerste emigranten die in Canada aankwamen, maakten een afschuwelijke winter mee in Quebec. En de mannen daar, die stierven van, omdat ze geen groente hadden en geen goed eten. En ze kregen een scheurbuik en ze stierven de een na de ander. Maar ze wisten niet. Dat buiten was het middel. Boomschors, koken in water, dat water drinken en je knapt gelijk op. Maar ze wisten het niet en ten einde raad zijn ze naar wat vijandige indianen gegaan. En gevraagd of ze konden helpen en die wezen nonchalant naar een paar bomen. En daar hebben ze het uit afgeleid. Maar ze wisten het niet. Wat een tragiek als iemand het niet wist. In diepe ellende en redding is hier vlakbij en ze weten het niet. Onwetendheid is verschrikkelijk. Vele mensen weten niet van de zaligheid die er ligt in de Heer Jezus. Ze weten niet wat er in de Bijbel staat, ze kennen de Bijbel ook niet. De Zoon van God is in deze wereld gekomen om zondaren te zoeken en zalig te maken. Maar de mensen zijn leeg en vermoeid en belast. En de profeet zegt, ze bijten naar rechts en ze eten naar links. En ze eten zelfs het vlees van hun eigen arm, maar ze blijven leeg, onvoldaan. Waar leef ik voor? En ondertussen zijn ze op weg naar de eeuwige nacht, terwijl redding vlakbij hen is, maar ze weten het niet. Vele wetenden kennen de Bijbel niet, omdat die gesloten is voor hen. Ze lezen de Bijbel niet, kennen niet, hebben misschien niet eens een Bijbel. En dan zijn er heel wat mensen die hebben wel een Bijbel, maar ze lezen er nooit in. En dan zijn er ook weer mensen die hebben wel een Bijbel en lezen ze erin. Maar ze zeggen, nou ja, het zal wel. En ze leggen het weer dicht. En zo houdt de duivel mensen in bedwang. De duivel verblindt hun zinnen. 2 Korinthe 4 vers 4. De duivel heeft de zinnen verblind, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie. Dat is wel de gemeenste werk van de vorst der duisternis, om mensen in onwetendheid te laten. Dat heeft hij geprobeerd te doen met geweld in de reformatie. Dat dappere mannen die nog bijbels durfden drukken, Liesveld bijvoorbeeld, dat ze verbrand werden in het openbaar, levend. Allemaal gruwelijke methoden om de mensen in donkerheid en onwetendheid te houden. Want als ze het niet weten, dan kunnen ze het ook nooit vinden. En de Heere Jezus kan toch geen onbekende voor ons zijn. Hij komt toch elke zondag tot ons in zijn woord. En thuis als we het woord lezen, of zijn wij nog onwetend? Lezen wij misschien ook slechts uit de Bijbel met ons verstand? En dat we het niet beseffen dat de zaligheid in de Heere Jezus Christus is. En dat we geen zonde voelen en geen smart voelen. En we denken alleen aan dit leven. En we staan niet stil bij het feit dat we schuld hebben bij God. En we beseffen niet dat hij de bron is van levend water. En we vinden eigenlijk maar naar de kerk gaan saai. Ik hoop dat er niemand is die dat vindt hier. En eigenlijk de godsdienst vinden we ook maar saai. En wat is er nou aan? Omdat ze verblind zijn. Ze zien het niet. Ze beseffen het niet. U kunt spreken over de prachtige vergezichten in Zwitserland, maar een mens moet het zien om te zien hoe mooi het is. We kunnen de Bijbel lezen, maar dat ons verstand nog verduisterd blijft. We weten het niet. Als u wist wie hij was, dan zou u dag en nacht bidden tot hem en hij zou het u geven. Er is in zekere zin een onschuldige onwetendheid van mensen die de weg nooit gehoord hebben. Maar zij worden geoordeeld op hun geweten. Ze weten wel dat ze dingen verkeerd doen, maar ze kennen niet de weg tot de zaligheid. Maar dan is er ook een schuldige onwetendheid. En dat kan bij ons voorkomen. Dat wij het woord horen, het woord lezen, maar er niet naar luisteren. Dat we net zoals Jacobus zegt, iemand die in de spiegel kijkt en draait hij zich om en vergeet hoe hij eruit zag. Dus dat u het woord leest, u doet het dicht en u weet niet eens wat u gelezen hebt. En u gaat verder met uw leven. We zijn er niet onder de indruk van. We zijn veel meer onder de indruk van de afgoden. Van deze wereld. Van goud en zilver en eer en genot. Daar zijn we mee bezig. Maar dan zijn we wel bezig om water te scheppen in gebroken bakken die geen water kunnen houden. Het water gutst er alle kanten uit en je houdt niets over. En we leven voorbij aan de bron, de fontein van levend water in de Heer Jezus Christus. Als we naar de prediking luisteren en zijn woord niet op ons laten indringen, dan zijn we schuldig onwetend. Dan wisten we eigenlijk de weg wel. We hebben niet bewandeld. We hebben het niet geloofd. Dat is het. We geloven het niet. We leggen het naast ons neer. Johannes zou zeggen, het gaat niet om liefhebben met het woord en met de tong, maar met de daad en in waarheid. Het gaat om de Heere niet met de lippen belijden, maar met het hart belijden. Hoe is het bij ons, gemeente? Houden wij vast aan bepaalde zonden in het leven, waardoor de Heere niet werkt? Of is het dat wij zeggen, ja, deze vrouw was een gekende des Heren. En deze vrouw die zou daarom het licht ontvangen. Maar ik ben geen gekende des Heren. Maar dat weet u helemaal niet. Dat verzint u. Dat fluistert de vorst der duisternis u toe. Want laten we nog eens meer nadenken over deze tekst. En dan zien we ook de heerlijkheid van de gave van God. Let eens op de heerlijkheid van de gave van God. Wat de Heer Jezus zegt, hij zou levend water geschonken hebben. En wat is levend water? Nou, levend water kan ook bronwater betekenen. Zo wordt in de Bijbel ook aangeduid en zo heeft deze vrouw het ook aanvankelijk ook begrepen. Levend water, bronwater, waar opborrelt steeds. Altijd fris water. En dat is dan in tegenstelling tot stilstaand water. Maar wanneer hier gesproken wordt dat de Heer Jezus levend water geeft, dan doelt de Heere Jezus op het eeuwige zalige leven. Dan doelt hij op de Heilige Geest. Levend water. Volkomen verzoening van al onze zonden. En gevuld te worden met Gods Geest. En de liefde te kennen en de vrede die alle verstand te boven gaat. Indien gij de gave Gods kendet. En wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken. Zo zoudt gij van hem hebben begeerd. En hij zou u levend water gegeven hebben. En daarmee begrijpen wij wat er met deze gave bedoeld wordt. De Heer Jezus wijst naar zichzelf. De Heer Jezus is zelf Gods onuitsprekelijke gave aan de mensen. De Heer Jezus noemt zichzelf Gods gave, want in hem ligt het levende water. Met andere woorden, vrouw, ik vroeg u om water uit deze put. Maar als u wist dat ik u levend water zou kunnen geven, dan had u mij om dat levend water gevraagd. We hebben al eerder gezien in de Johannes-evangelie dat de Heer Jezus spreekt over het water als een beeld van overvloed, geestelijk overvloed. Tijdens de bruiloft te Kana heeft de Heer Jezus water in wijn veranderd. Als een teken van de overvloed van het koninkrijk der hemelen die aanstaande is. En in een gesprek in Johannes 3 met Nicodemus verwees de Heer Jezus ook naar water. En zo noemt de Heer Jezus zichzelf hier een gave van levend water. Hij is van God geschonken en het vloeit allemaal voort uit de liefde van God. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon geschonken heeft. Dat is zijn algemene liefde waarmee de Heere tot deze mensheid komt. Door liefde bewogen gaf God zijn zoon. Dat is de algemene liefde. Daarnaast is er ook een bijzondere liefde. En dat is de liefde die de Heere heeft voor al zijn uitverkorenen. Van voor alle tijden heeft de Heer hen al gekend. En aan hen wordt de Heere Jezus persoonlijk geschonken. En zo wordt Christus toegepast aan de harten van al de uitverkorenen. Dat is door zijn bijzondere liefde. Hun ogen werden geopend. En ze zagen dat het Gods algemene, dat het Gods bijzondere genade en vrije liefde was dat hij in hun leven kwam. Christus is Gods gave. Gave. Hoe krijgt u iets in het leven? Er zijn maar drie manieren om iets te krijgen. U moet het kopen. Sommige mensen pakken het met geweld. En ten derde moet gegeven worden. Wij kunnen de zaligheid niet kopen. We hebben geen goede werken om zaligheid te kopen. Christus koopt mensen vrij, maar wij kopen de zaligheid niet. We kunnen de Heer Jezus ook niet met geweld verkrijgen. Je kunt afgoden met geweld verkrijgen. Dat had Rachel gedaan, die had afgoden gestolen uit het huis van haar vader Laban met geweld. Maar dat kan bij de Heer niet. De enige mogelijkheid om de Heer Jezus te ontvangen is dat hij geschonken wordt. Dat hij gegeven wordt in het hart. En dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is de verlossing die in Christus verkregen wordt. Gods Geest opent de ogen om onze eigen schuld en ellende te zien. En diezelfde Geest opent onze ogen dat wij Christus zien. En zo ontstaat er een besef dat wij nameloos arm zijn. Dat we niet verder kunnen zonder de Heer Jezus in ons leven. Er ontstaat een roepen naar de Heer Jezus en dat beweegt ons om Hem aan te roepen. Dan kunnen we niet zonder Hem. En dan denken we tenslotte daarna over de bereidwilligheid van Christus om te redden. Wat een heerlijke gedachte, wat een heerlijke tekst. De bereidwilligheid van Christus, indien gij de gave Gods kendet. En wie Hij is die tot u zegt, geef mij te drinken. Zo zoudt ge van Hem hebben begeerd. En Hij zou u levend water gegeven hebben. Ik had het u gegeven, als u het mij gevraagd had. Hier zien we dat, met andere woorden, de Heer Jezus zegt dat gebeden die tot Hem opgezonden worden, niet onvruchtbaar blijven. En dat daarom wij uitgenodigd worden om met verwachting en met ernst te bidden. Niet om iets in ons, maar in zijn woord. Daarom laat er geen traagheid zijn bij ons. Maar laat er verwachting zijn. Zo zoudt ge het van Hem hebben begeerd. En Hij zou u levend water gegeven hebben. De reden waarom mensen niet vragen om dat levend water is hun ongeloof. Ze horen het aanbod van Gods genade, maar ze leven gewoon verder. Ze vragen er niet om. Ze worstelen er niet om. Dat is door hun ongeloof. Maar hier zien we hoe bereidwillig de Heer Jezus is om zondaren te ontvangen. O, dit is een gouden waarheid die we moeten vasthouden in onze harten. Als u wist wie ik was, had u van mij gevraagd levend water en ik had het u gegeven. En zo heeft de Heer Jezus immers zijn handen uitgebreid. De ganse dag naar een tegensprekend volk. Hij heeft gedachten van vrede. En dat voor de grootste der zondaren. Hij heeft medelijden met de vuilste zondaren, ook al denken zij niet aan Hem. Zij die straks verloren gaan, zullen beseffen dat het komt omdat ze niet gevraagd hadden. Op elke bladzijde van Gods woord staat er dat de Heere geen lust heeft aan onze dood, maar daarin dat wij tot Hem zouden komen om het eeuwige leven te ontvangen. Besef toch hoe rijk deze uitnodiging is. Besef toch hoe rijk deze belofte is. En God handelt met ons, zegt Luther en Calvijn en de Erskins, in de weg van zijn beloften. Zo komt hij tot ons. We zouden er zo gewoon aan raken. Maar als we beseffen wie hij is, hadden we begeerd. Hij had het ons gegeven. Als deze vrouw gevraagd had, had ze het ontvangen. Want de Heer heeft het ook gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, maar die vrouw was toch een gekende des Heren. Die vrouw was toch een uitverkorene. En daarom is het toch niet voor iedereen. Het evangelie komt tot iedereen. Een ieder die onder het evangelie verkeert, zeggen de Dordtse leerregels. Zij ontvangen het bevel van geloof en bekering. En zijn onder de welmenende aanbod van de genade van God. O, besef toch wie de Heere Jezus Christus is. Besef toch zijn heerlijkheid. Besef toch het heerlijke leven dat de Heere weggelegd heeft voor degenen die hem vrezen. Besef toch hoe zorgzaam en barmhartig hij is. Besef toch hoe voorzichtig hij met u zal omgaan. Hoe hij u zal dragen door de moeilijkste dagen heen zal hij dragen. Zoveel macht en genade biedt de Heere aan. Hij wil dat wij erom vragen. Het wordt niet automatisch geschonken. Zo gij gevraagd had. We moeten er wel om vragen. We moeten wel beseffen iets van wie de Heere Jezus is. En wel beseffen iets van onze eigen nood en schuld en tekort. Dan mogen we ook weten de waarheid. Wat de Heere zegt, zoekt en u zult vinden. Bid en u zal gegeven worden. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En zo mag u komen tot deze zalig maken. Besef toch wie hij is. Hij is de enige geboren Zoon van God. Heeft onder ons gewandeld. Is in gelijke wijze als wij verzocht. Hij heeft geleden, pijn geleden. Hij weet wat het is. Hij weet wat onrust is. Hij is doorheen gegaan in Gethsemane. Hij weet wat het is verlaten te worden van mensen en van God. Besef toch zijn trouw. Besef zijn liefde. Als we zouden weten wie hij is en wat hij zal doen. De helft is ons niet aangezegd. De helft van de heerlijkheid van dat leven met Christus en het eeuwige leven hierna is ons niet aangezegd. De schoonheid, de begeerlijkheid, de heerlijkheid. Hij is alles waard. En God heeft hem gegeven, de gave Gods. Hij was zijn Benjamin, maar hij heeft zijn Benjamin de laatste overgegeven, tot in de dood. Hij was zijn Isaac, maar hij heeft zijn Isaac laten doden aan het kruis. Hij heeft zijn hart gegeven, zijn liefde. En God de Vader gaf zijn Zoon niet om gediend te worden, maar om te dienen, dat eerst. Eerst kwam hij om te dienen, om ons te bedienen met het levende water. En wanneer u van dat water geproefd hebt, dan wilt u hem dienen en volgen, hem al uw liefde waardig schatten. Want hij heeft betaald de schuld tot de laatste penning toe. Hij heeft volkomen Gods wetten gehouden. Hij is een volkomen borg en middelaar. Hij heeft de vreselijke wrede dood ondergaan, opdat ik het nooit zou smaken. Hij in de hel, opdat ik in de hemel zou kunnen. O, besef toch wie de gave Gods is. En tot wie hij gegeven is. Aan wie? Niet aan engelen, maar aan mensen. Mensen die ook nog zijn vijanden waren. Er was niemand die hem wilde verwelkomen. Hij werd gegeven aan mensen die hem zouden afwijzen. Hij werd veracht en verworpen door de mensen. En toch zou het welbehagen van de Heere gelukkiglijk voortgaan door deze gave. En dat zaligmakend werk van de Heere gaat door. En zo opent hij de ogen onder de prediking van arme zondaren en zegt, zie, hier ben ik. U en al uw schuld, en al uw tekort, en al uw weerbarstigheid. Zie, hier ben ik. En hij roept, en hij nodigt. Hij roept onwederstandelijk. Mensen die geen kant meer op kunnen, die in de nood zijn, zie op mij. Vlucht tot mij. En wanneer u zelfs biddeloos bent en u kunt geen gebed meer voortbrengen. Of wanneer u blind bent en uw eigen nood niet eens goed ziet en uw nood niet onder woorden kunt brengen. En wanneer u uw eigen dorst niet eens voelt. En wanneer u het moeilijk vindt om al de schuld van uw leven precies allemaal te omschrijven, dan mag u tot hem komen om van hem te ontvangen dat levend water. En dan worden uw ogen geopend en dan ziet u wat voor een verderfelijk mens u bent. En dan ziet u hoe begeerlijk hij is, hoe heerlijk het leven is met hem. Wat tragisch wanneer mensen leven voor dit leven. Voor het genot, voor het plezier van de wereld. En wie denkt er nog aan God? En ze sterven van dorst als God het niet verhoedt. Misschien ziet u de werkelijkheid niet. Misschien leeft u nog in een schijnwereld. Of kom dan tot deze zaligmaker en bid hem om uw ogen te openen. Besef toch de waarheid van zijn woord. Dat u, dat zegt de Heere, dat u verkocht bent onder de zonde. En dat hij alleen een volkomen zaligmaker is. En dat hij levend water zal geven hem die hem daarom vragen. Als we alleen maar zouden beseffen wie hij is. Wie de gave Gods is. Zo had u hem gevraagd en gesmeekt levend water. En hij had het u gegeven. Amen. Zingen wij Psalm 84, het derde vers. Zullen wij samen bidden en danken. O heerlijke God, wil onze ogen openen voor de schoonheid van uw Zoon. Is er iemand die meer liefde heeft dan u? Is er iemand die meer gedaan heeft voor ons dan u? U die gekomen bent om de straf te dragen die wij allemaal verdiend hadden. En is er iemand zo geduldig als u? En is er iemand die zoveel kracht en macht heeft als u? U alleen geeft het eeuwige leven, het zalig leven. U geeft in dit leven hier op aarde vertroosting en vermaning. U onderwijst, u vult het hart, u beschermt en bewaart. Ook al gaan uw kinderen soms door een donker dal, dan toch zullen uw stok en uw staf hen behoeden. En u zult de tafel hen toerichten, dat voor het oog van al hun vijanden. O Heere, u geeft het zalig hemelleven. Al gaan zij door het donkere dal, daar zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. U geeft verfrissing. Ja, uw volk gaat voort van kracht tot kracht. O Heere, doe ons beseffen wie u bent. En leer ons dan te vragen om u, dat wij om God verlegen worden in ons leven. Heere, wees de naprediker op uw woord. Breng ons vanavond ook weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij 53, het zesde vers. Ga dan heen in vrede met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.